Waarna wij direct ook de schriftlezing uit Jona 2.
En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik. En gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde, die waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. En de Heere nu sprak tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.
Gemeente, ik hoop u vanmorgen het woord van God te bedienen uit het gebed van Jona. Bijzonder een van de laatste woorden waarmee je dit aangrijpende gebed mag besluiten. Het slot van vers 9 uit Jona 2. Het heil is des Heren. Gemeente, elke seconde sterft er een ziel. Door deze enkele woorden uit de mond van de in de tijd bekende opwekkingsprediker John Wesley, werd ooit de latere stichter van het leger des heils William Booth, al op 14-jarige leeftijd zo zeer geraakt in het hart dat hij zich van deze woorden niet meer kon losmaken. Elke seconde sterft er een ziel. En we weten vanuit het latere leven van William Booth, hoe hij min of meer ook door middel van de stichting van het leger des heils heel zijn leven heeft laten opgaan in het redden van zielen van het eeuwig verderf. Men heeft van hem wel gezegd dat hij de daadkracht van Martin Luther bezat. De liefde tot het offer kende van Franciscus van Assisi. En ook de gedrevenheid tot zending van niemand minder dan de grote heidenapostel Paulus. Van hem is dan ook bekend dat hij, met name de tijd van zijn eerste liefde, niet schroomde om de sloppenwijken, de achterbuurten van Londen in te trekken en daar het evangelie te verkondigen van Gods vrije genade door het geloof in de Heer Jezus Christus aan hoeren en aan dronkaards. Dat was en bleef zijn passie. In navolging van Christus die hem tot deze wereldwijde taak zou roepen. Zielen te redden. Dus is het ook van hem bekend gebleven dat hij ooit eens in een gesprek verwikkeld was geraakt, waar hij het over alles en nog wat had, met een voor hem onbekende gesprekspartner. En toen hij op het moment was aangekomen dat de wegen weer gingen scheiden, het hem zo aangreep, omdat hij tot dan toe alleen nog maar over gewone, alledaagse dingen had gesproken, dat voordat hij zijn gesprekspartner liet gaan, zonder verdere uitleg alleen maar deze woorden sprak, vergeet uw ziel toch niet. Ook dat waren maar weinige woorden. En we zien ook daarin dat de Heere maar weinig woorden nodig heeft om ons tot zich te trekken. Want ook van deze onbekend gebleven persoon is het wel bekend geworden dat deze weinige woorden, vergeet uw ziel toch niet, bij hem ook een zegenrijke uitwerking hebben gekregen. En hoe zit dat nu met ons gemeente, met u en met mij? Waar zijn we zo al mee bezig geweest? Deze eerste 3 weken van het nog steeds maar pas begonnen nieuwe jaar. Denken we nog wel eens terug aan de jaarwisseling. En die bijzondere ogenblikken van kerst en oud en nieuw. Dagen die altijd weer een bijzondere lading kennen. Zeker als we gewoon zijn, gewend, om die laatste dagen van het wegstervende jaar ook te gebruiken waartoe de Heere ze ons gegeven heeft. Niet slechts als een moment van bezinning, maar onder het evangelie nog eens terug te zien. Niet alleen naar het achterliggende jaar en besef dat de Heere ook het weggedrevene zal zoeken en ons daarmee eenmaal zal bezoeken. Wat hebt u met dat genadejaar gedaan wat achter u ligt? En ik weet wel, we kunnen ons daar niet toe zetten, maar meerdere onder ons zullen dat wel herkennen, denk ik. Dat naarmate wij aan het einde van het jaar zijn gekomen, kan de ernst van de eeuwigheid meer als anders op ons gaan drukken. En dat is geen aanstellerij, dat is een vaststaand gegeven. Tenminste als we ernst maken met de woorden die tot ons zijn gekomen. Om ons niet alleen zo het oude jaar uit te laten gaan, gedenk te sterven. Als er weer namen zijn afgelezen, weinig of velen hier en elders, dan zijn dat even zoveel roepstemmen geweest naar de stem van Gods woord, dat ook in het achterliggende jaar weer onverminderd mocht klinken. Waarin de Heere als geen ander het ons heeft laten horen, dat Hij oog heeft voor het verlorene en voor het kostbare van onze ziel. Immers daartoe zond Hij zijn Zoon. Niet in de eerste plaats om te roepen rechtvaardigen tot bekering, maar zondaren. En zelfs ver daarvoor had de inhoud van het evangelie, zoals dat mocht klinken onder het oude verbond, geen ander oogmerk, geen ander doel. Dat zien we nergens zo duidelijk als in dit kleine profetenboekje Jona terug. God heeft zelfs het oog voor één ziel. Jona in het bijzonder. Zij bijvoorbeeld gezegd onder uitzonderlijke omstandigheden, maar daarin zien we toch dat God de eerste en de laatste is. En dat zou ons moeten beschamen, die vaak meer de waarde weegt van het behoud van één mensenziel, dan dat we onszelf ooit bewust kunnen worden. Vergeet uw ziel toch niet. Elke seconde, dat geldt ook in onze tijd, sterft er één ziel. Met onschatbare waarde in Gods oog. Jona heeft het aan de lijve ondervonden en hij is diep door onder de indruk gekomen. Vandaar dat wij direct in aansluiting op het overbekende eerste hoofdstuk, waar we de enkele pennenstreek, de situatie beschreven vinden, hoe God hem heeft opgezocht, zelfs als hij door eigen schuld verloren had moeten gaan. En vandaar dat deze woorden in Jona 2 bekend staan, niet alleen als een gebed, wel een heel bijzonder gebed uit het ingewand van de walvis. Een gebed dat ook evenzeer een belijdenis blijkt te zijn bij nader inzien. En niet slechts een belijdenis, maar ook een profetisch getuigenis inhoudt. Het loopt alles uit op de aanbidding van God, die het verlorene heeft gezocht en gevonden. Het heil is des Heren. Dat er in deze 1, 2, 3, 4, 5 woorden zoveel ligt opgesloten, dat het eigenlijk te veel is om ze samen te vatten in één enkele preek. Toch doen we daar vanmorgen een poging toe. Het gebed van Jona uit het ingewand van de vis. Het mag ook worden gelezen als een belijdenis. Niet minder als een profetisch getuigenis. Dat eindigt in de aanbidding op Gods lof en eer. Want het heil is des Heren. Gemeente, vanmorgen gaat het er ook weer om niet alleen kennis te nemen van een voor ons bekende geschiedenis, voor onze kinderen ook een van de meest bekende woorden, ook al is het slechts een klein bijbelboekje, van hooguit 4 bladzijden. Maar wat tekenen ze het beeld van de mens zoals hij van nature is? En daarom kijken we ook vanmorgen met recht en reden in de spiegel van Gods woord. Als het niet slechts over Jona gaat, maar ook over u en mij. En over jou. Gedachtig aan de woorden die ooit door die 14-jarige William Booth werden begrepen en aangegrepen. Om vanaf dat moment God, de Heere, te zoeken met ingespannen krachten. En uit zijn verdere levensontwikkeling mag het voor onze jongeren duidelijk zijn geworden dat we nooit te jong zijn om door God te worden geroepen tot zijn dienst. Want het heil is des Heren. In hoeverre wordt hier ook ons eigen levensportret getekend? Wel, dat wat van Jona gezegd moet worden, moet immers van ieder mens van huis uit worden gezegd. En dan laten we maar het spectaculaire achterwegen. Ik bedoel, we hoeven niet allemaal zo'n moeilijke weg te gaan als Jona moest gaan. God weet van ieder van ons wat wij nodig hebben. Een harde weg of misschien een veel meer lieflijke weg. Waar we door de liefde van Christus worden gedrongen tot het geloof en bekering. Om andere wegen in te slaan dan die wij van nature gewoon waren in te slaan en te volgen. Of moet de schrik des Heren ons misschien eerst aangrijpen? Want zo lezen we misschien wel de weg, de levensweg tot hiertoe in Jona 1 en 2 terug van Jona. Wat was hij ongehoorzaam aan het woord van de Heere. Hij had het wel verstaan, maar hij ging precies tegen draads de andere weg in als waarin de Heere hem had gewezen. En dat is toch u en mijn beeld, of niet? Geen kind in de kerk hoeft te leren wat het zeggen wil om ongehoorzaam te zijn tegen de ouders. Dat is ons gegeven met onze geboorte. Als kind van Adam. Waarom nu vanaf die ongehoorzaamheid genezen te worden in beginsel? Want de trekken van de oude mens blijven gelden. Waarom te leren wat het zeggen wil gehoor te geven. Gehoorzaam te worden. Van harte gewillig en bereid te worden om van nu af aan de Heere te volgen naar zijn woord. Wat heeft de Heere daar soms veel werk aan? En nogmaals, we mogen de vergelijking niet helemaal uitwerken voor ons eigen leven. Dat zou een dwaasheid zijn. Maar geestelijk gesproken moet het in ons aller leven vroeg of laat daar toch op uitlopen. Namelijk dat wij met al onze eigen wensen overboord moeten komen. Zoals Jona in de meest letterlijke zin overboord werd geslagen van het schip waarop hij veilig waande, maar ten diepste niet veilig bleek te zijn. Overboord met al het onze. En denk er dan aan, niet iedere bekering is gelijk aan wie dan ook. Zeker niet als ons leven gaan vergelijken met de Bijbelheiligen. Het gaat namelijk niet om de weg waarop wij bekeerd zijn, maar Het gaat om het wezen van elke bekering. En u weet toch wel wat ik daar na de schriften mee bedoel te zeggen. Dat wij worden stilgezet, staande gehouden door het woord of door de roepstemmen die plaatsgrijpen in ons leven naast het woord. Als een onderstreping echter van één en hetzelfde evangelie. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Onder die spanning werd ons in het oude jaar het evangelie verkondigd. En als het goed is, lag dat ook opgesloten in de nieuwjaarsboodschap en de preken die daarbij aangesloten zijn. Om ons in te gaan leven wat het zeggen wil, ten volle en niet slechts ten dele, gehoor te leren geven aan Gods wil. Onze eigen wil en grilligheden ondergeschikt te maken aan Gods wil. Wel, dat is soms eenvoudiger gezegd als gedaan. Dat vinden we terug immers in het leven van deze profeet Jona. Was het voor hem geen persoonlijke strijd, een gedurige worsteling om het niet alleen eens te worden met God, hoe de weg ook mocht verlopen, maar wat nog meer vraag van ons het ook eens te blijven met Gods wegen. Jona moest immers ook vaststellen dat we met de eerste principiële bekering er nog niet zijn. De eerste bekering vraagt om een dagelijkse bekering, een voortgaande bekering. Letterlijk heeft Jona het ook moeten leren en moeten afleren. Dat alle dingen die God zijn kinderen leert, niet op een enkele dag worden geleerd. Hij moest ervoor terechtkomen, zelfs in de doodsnood. Die uit diepten van ellende hem deed roepen tot God, van wie hij wel wist, alleen de Heere kan mij heil. Dat wil zeggen verlossing en redding zenden. En zover moest het komen voor deze wegloper. Tegen eigenwillige profeet. En ik weet wel, er zijn er meer geweest die angstvallig hebben geweigerd hun roeping te volgen. Maar Jona heeft dat weer op een meer sprekend en beeldende wijze gedaan. Opdat we ook lering zouden trekken, zowel uit zijn verzet als uit zijn overgave tenslotte. Want toen alle wegen ten eenenmale dood schenen te lopen, bleef de weg naar boven voor hem ook kennelijk open. Het is daarom niet alleen een gebed, maar ook een belijdenis waarin we de levende verwachting op God horen uitschreven uit de diepten van zijn verlorenheid, waar hij zich als reddeloos moest hebben geweten. Het heil is des Heren. En daarin mocht hij een soortgelijke geloofservaring leren kennen als die we treffen bij de dichter van Psalm 42. Bij wie immers ook werd gewaagd van al Gods golven en baren die over zijn benauwde ziel waren uitgestort geworden. Wel, iets daarvan ligt bij ons ook op als we nog eens teruglezen in ons teksthoofdstuk, waar Jona onder andere in het vierde vers moest toestemmen: ik ben uitgestoten van voor Gods ogen. Maar dan toch dat nochtans van het geloof. Dat levend blijkt te zijn, zelfs als we ons ten dode opgeschreven weten. Nochtans zal ik in de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Jona mocht zelfs tegen beter weten in want de omstandigheden waren immers er niet zo naar. Blijven hopen op God en de grootheid van zijn genade. Zo werd deze zuchter een zanger tot Gods eer, want het heil is des Heren. God deed dat opwellen uit zijn geprangde gemoed. Toen hij niets meer te verliezen scheen te hebben, was zijn ondergang voor hem zijn eeuwig behoud. En werd zijn doodsgang als het ware tot een levenszang op de grootheid van Gods genade. Het heil is des Heren. Daarin vinden we het gebed dat over mag gaan tot een uitzonderlijke belijdenis. Waarin we niet alleen beschamend onderwijs terugvinden, maar ook tegelijkertijd bemoedigend onderwijs. Beschamend, omdat Jona ook hier en straks nog nadrukkelijker heeft moeten leren toestemmen. Hoe ver moet het komen met ons? Totdat we eindelijk alle wapens van verzet leren laten voor wat we zijn. Als onze weg voor onszelf uitgestippeld toch enkel en alleen maar zal moeten uitlopen op de dood. Beschamen dat God mensen die de dood blijken te verkiezen boven het leven als is, immers ook de eerste mens, ons allerbondshoofd Adam, heeft gedaan. Als een verdwaasde koos hij immers ook de dood voor het leven. Was het naast Adam dan ook voor Jona niet een beschamende en tegelijkertijd een bemoedigende les, dat God het werk van zijn handen, het werk van zijn genade, niet los heeft gelaten. Om ook in de moederbelofte al te laten doorklinken dat het heil des Heren is. En dat is ten diepste nooit anders geweest. Al sinds dat God zijn heil, zijn verlossing, zijn redding van zondaren heeft geopenbaard vanuit het verloren, gewaande paradijs. Goed bezien zijn daar al uit de lijnen te trekken, zoals het godsvolk is vergaan de eeuwen door. De woorden die we vinden in ons tekstgedeelte, Jona 2 vers 9, in de slotwoorden zijn daar niet voor het eerst neergezet. We vinden ze al veel eerder. Bij misschien wel de meest ingrijpende verlossing en de bevrijding die God gaf, ook op een moment in de heilsgeschiedenis dat Gods volk zich verloren waande. En de lezing van Gods heilige geboden hebben ons daar vanmorgen met de aanhef van de 10 woorden weer bij bepaald. Toen sprak God al deze woorden. Zij klinken mee in de geschiedenis van Gods heil, niet waar? Toen God ook zijn volk langs wonderlijke wegen verloste van de hand van zijn verdrukkers. En in de weg van het onmogelijke heen droogvoets door de golven van de Rode Jordaan droogvoets deed komen aan de andere zijde. Toen bij alle vertwijfeling alle wegen afgesloten schenen en Mozes als de middelaar van het oude verbond al profetisch mocht gewagen van het heil dat des Heren is, staat vast en ziet het heil dat des Heren is, vrees niet. En die inzet werd daarna bij een behouden aankomst aan de andere oever van de Rode Zee door zijn eigen zuster alleen maar bevestigd. In de lofzang bekend als het gezang van Mirjam ook herhaalt. Het heil is des Heren. De Heere is mij tot heil geworden. Zo werkt de Heere dus altijd. Langs de weg van het onmogelijke heen. Tot een verlossing. Waartoe de mens zich kennelijk niet kan opwerken. Het zijn dus dezelfde tonen van eer en dank als die we vonden bij Mozes en Mirjam, die we ook nu treffen in de woorden van onze tekst. Daar waar de Heer als nooit tevoren heeft laten zien, zo diep kan een mens niet gevallen is. Of zijn opzoekende zondaarsliefde reikt veel dieper dan onze verlorenheid ooit kon wezen. Om nog eens nadrukkelijk te onderstrepen dat er van de mens uit geen enkele verwachting meer gekoesterd kan worden, maar zoveel te meer van God uit. Door de genade van de Heere Jezus Christus, waarmee Hij de Zoon van zijn eeuwige liefde eenmaal in de tijd in deze verloren gewaande wereld, die immers ten dode was opgeschreven, weer tot het leven heeft geroepen. Zodat nergens nadrukkelijker als rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus dezezelfde woorden weer door middel van de engelenzang boven de kribbe van Bethlehems stal geschreven mochten worden. Nadat de hemel had gewaagd van Gods eer en trouw met die bekende woorden van het ere zij God. Als een alles over te treffende echo mag hier ook niet minder het woord van onze tekst weer worden opgevangen. Want het heil is des Heren. Waarin God het op een heel andere wijze weer heeft laten bemerken. Na de geboorte van Christus in deze wereld. En na zijn levensgang en levensontwikkeling heeft hij als geen ander het ook heeft mogen prediken. Tot het verlorene, tot hoeren en tot tollenaren. Tot ontheemden en het meest verafgedwaalde schaap. Van de kudde van Gods weide, het heil is des Heren. En dat toch mensen die tegen beter weten hen zo anders hadden gehandeld. Dat God zo ver moest gaan, om zijn enig geboren zoon te laten afdalen, als in een zee van een nameloos diepe ellende. Nergens nadrukkelijker heeft God ons zijn zondaarsliefde geopenbaard. In de naam die toen eerst gespeld mocht worden als de enige naam ons onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat wil toch immers niet minder zeggen dat door de komst van Christus in het vlees de weg der zaligheid ons is geopenbaard. En het vaderhuis dat gesloten moest blijven, weer is geopend. Zoals Jezus dat ook in de loop van zijn leven ook zijn vertwijfelde discipelen persoonlijk moest laten weten. Toen ze ook niet in een navolging van Jezus hem gevolgd hadden in volstrekte gehoorzaamheid aan zijn wil. Tegendeel was zoveel al het geval. Tegen beter weten in gingen de discipelen ook zo vaak nog eigen gekozen wegen. Zodat ze het aan zichzelf hadden te wijten dat dat een gedurende onzekerheid tot het gevolg had. Zelfs tot het laatste woord bijna toe dat Jezus tot hun beschaming En niet minder ook tot hun bemoediging, ja tot hun vertroosting heeft gesproken. Gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. Want in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Als geen ander heeft de Heere ons zijn vrede doen verstaan als de vredevorst. En heeft hij de weg der verlossing naar de raad van Gods eeuwige vrede ons ten volle geopenbaard. Zoveel te meer is hij als geen ander gesterkt geworden in de waarheid die in hem zichtbaar en tastbaar is geworden. Namelijk dat het heil ten volle des Heren is geworden. En dat hij daarom ook verschenen is tot kennis van onze zaligheid. Om als het licht der wereld ook onze natuurlijke duisternis te gaan verdrijven. En zo bemerken we dat het gebed van Jona niet alleen overvloeit tot een belijdenis, maar waarin we ook niet meer dan ook het profetisch licht gewaar mogen worden. Het profetisch licht dat het onze duisternis en ook door de diepte van Jona's gang tot in de diepte van de zee niet gedoofd kon worden. Jona bleef namelijk, ondanks zijn ongehoorzaamheid, Gods profeet, die van nu af aan veel nadrukkelijker als ooit tevoren opnieuw tot de vernieuwde gehoorzaamheid door de Heere zijn verlosser daartoe geroepen, het hart van het evangelie aan de inwoners van de goddeloze stad van Nineveh mocht gaan verkondigen, zonder aanzien van persoon. En het volgende hoofdstuk maakt ons kennis in hoeverre hij die vernieuwde roeping dan ook heeft nagevolgd. Hier is het echter het licht van Gods heil dat hem ook andermaal bepaalt bij zijn eerste roeping om die ook na te volgen. En hij heeft het gedaan, zij het met de nodige reserven, om te gewagen van het licht dat eenmaal in deze donkere wereld zou gaan schijnen, als het licht der wereld zelf. Jezus, die als het licht in de meest diepe duisternis van de Godverlatenheid terecht moest komen, om verloren zondaren echt te kunnen bevrijden van de duisternis die zij zelf over hun leven hadden ingeroepen. En meer dan Jona is hij gebleken, toen al Gods golven en baren, ja de volle kracht van Gods toren, ook zijn benauwde ziel moesten gaan vervaren. Toen hij hing in die aangrijpende duisternis, als tussen de hemel en tussen de aarde, door de hemel niet meer gewenst, en van de aarde weggestoten, weg met deze. Hij moest voor het oog der mensen ondergaan, maar naar Gods oog niet verloren gaan. Want toen hij sprak, bij alle vertwijfeling naar het waarom ook te hebben uitgeroepen, hebt gij, o God, mij verlaten, mocht je het meest beslissende woord laten volgen wat ooit in deze wereld heeft geklonken, als het machtige voorspel van het woord van onze tekst, dat de eeuwen door bepalend zal blijven voor de zaligheid van verloren gewaande mensenkinderen. Want het is volbracht. Het licht voerde naar het licht dat eenmaal door de opstanding van Jezus Christus uit de doden openbaar mocht komen. Nadat Jezus vanuit de duisternis, zelfs door de angsten der hel, aangegrepen het levenslicht in zijn opstandingsheerlijkheid, tot glorie van Gods genade in beginsel mocht gaan openbaren. Zo is uiteindelijk het profetisch licht ook gekomen tot de hoogte. En misschien moet ik ook wel hierbij zeggen tot de diepte van de aanbidding waarbij Jona uiteindelijk terecht kwam. Het heil is des Heren. Gemeente, wilt u nog eens kijken naar de plaats waarin dit gebed eindigt. Dat wij als een belijdenis hebben mogen aanvaarden. En waarin we het profetisch licht gewaar zijn geworden. En als een aanbidding mag eindigen. Waar staat dat woord nu eigenlijk? Op het moment dat Jona langs een wonderlijke weg door de Heere uit het onmogelijke verlost bevrijd is geworden? Nee. Hij zegt dat eigenlijk op een moment waarin hij uitgesproken is. Niets meer weet te bidden. En daarom zijn gebed maar gaat besluiten. Maar wel op een veelzeggende wijze. En eigenlijk zouden wij die woorden ook voor onszelf moeten gaan spellen. Ik bedoel ook bij dat bepalende lidwoord het. Het gaat hier maar niet om een van de vele mogelijke wijzen van verlossing. Maar om het ene beslissende heil. Het heil is ten volle toebedeeld aan God in Christus. En daarin gaf Jona zich volledig over. De Heere doe met mij wat goed is in zijn ogen. Gods weg is immers volmaakt. Het heil is des Heeren. En Jona heeft dat niet alleen vanuit de diepte mogen leren toestemmen. Hij heeft het ook hartgrondig, hartelijk mogen aanprijzen. Ook al zou dat voor hem hebben kunnen betekenen. De eeuwige ondergang. Maar zoals God later tegen Jona zal gaan verduidelijken. Dat hoewel het oordeel van de inwoners van Nineveh verdiend was, maar dat het hem berouwde kwaad te zullen volvoeren. En hij deed het niet. Hier kunnen we ook allemaal onze vragen en vraagtekens bij hebben. Maar zo is Gods gewone weg. Hij is vrijmachtig, soeverein in het openbaren van het heil dat hem toekomt. Een beslissend woord. Een godenverheerlijkend woord. Maar ten diepste is dat ook een afsnijdend evangelie. Voor elke mens die niet wil weten van het verloren moeten gaan om eigen schuld. Alleen behouden kunnen worden door Gods genade alleen. Niets van ons. Ook niets uit ons, maar alles moet het van hem verwacht worden. Het haalt dus een streep door de menselijke verwachting. En door de mens heen die zichzelf wil behouden. Door een mens die ondanks alles zichzelf nog staande zou willen blijven houden. De Heere zegt het hier. Als amen op het woord van Jona. Het heil is hem beschoren. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is de eerste en de laatste. Van hem alleen, maar van hem dan al verkomen, is de zaligheid te verwachten. En die hoop moet nu al ons leed doen verzachten. Zo heeft God zijn volk geleid. Vanuit het oude naar het nieuwe verbond. Zo zal God ook ditmaal vanuit het oude jaar dat achter ons is opgenomen in de eeuwigheid. Het nieuwe jaar deed inluiden als het jaar van het welbehagen des Heren. Waarin de Heere door de hand van Christus de weg en het werk der zaligheid zal vervolgen. Tot hoe lange, Heere? Wel, dat zal dit jaar ons ook gaan verduidelijken. Voor sommigen of wellicht voor velen van ons zal de eeuwigheid moeten aanbreken. En zullen we dan ook de eeuwigheid, gemeente, ook kunnen aandoen. Met die enige grond waarin we nooit beschaamd met de Heere zullen uitkomen. Als de God van ons heil ons laten verzinken. Het zij dat wij verloren moeten gaan om eigen schuld. En dat wel verdiend. Of om bij de Heere van die eeuwige meevallers te moeten. Te mogen boeken. Omdat hij geen lust heeft in de zondaar. Nog in zijn welverdiende dood. Maar in zijn behoud. Want het heil is des Heren. Hoeveel zijn er al niet door verkwikt. En hoeveel zijn daar misschien al niet door afgeschrikt. Het is het woord als een samenvatting van alle verlossing. Het brengt redding voor reddelozen. Hoop voor hopelozen. Heling voor bedroefde zielen. Waarin de Heer het hen allen toeroept. O volk in smart, stort voor mij uit. Heel uw hart. God wil zijn een toevlucht te alle tijd. Want het heil is des Heren. Is ons dat niet immers verkondigd tijdens de dagen van kerst? Dat het heil ten volle des Heren is. Dat de Heer ons weer bepaald heeft bij de woorden der zaligheid. Die nooit zo onder ons verkondigd zijn. Dan door zijn enige geliefde Zoon. Hoort hem. Hetzelfde zal gevolgd worden. Op het ruw houten kruis. Voor de ene tot een val en tot een ander tot een opstanding, tot het nieuwe leven. Als het beginsel van de eeuwige zaligheid. Wel gemeente, wat hier door ons als de voorsmaak van het hemelleven zal moeten worden gespeld. Want het heil is des Heren, zal eenmaal de lofzang bepalen. Die uitloopt op de eeuwige aanbidding. Gezegend zij de drie enige God. Gezegend zij het lam. Dat al de zonden van deze wereld op zich nam. Gezegend zij de Heilige Geest. Die nog steeds zondaren zoekt te leiden in al de waarheid, opdat wij alle verzet die bij ons wordt gevonden, ten enenmale zouden leren afleggen. En ons goden, die ons eeuwig wil vrijkopen van de straf die ons tot schrik zou moeten bewegen, om van zuchters ook in der waarheid zangers te mogen maken. Hij, God in Christus, is het die mij heil bewerkten. Die sloof ik hem mijn leven lang. Gemeente, zullen we zo onze levensreis in dit pas begonnen nieuwe jaar mogen vervolgen. En ook eenmaal mogen gaan beëindigen wanneer God ons ook roept om in zijn eeuwigheid voor hem te verschijnen. Mag het dan zijn met die zekere en eeuwige grond van ons behoud, dat het heil des Heren is. Amen.